devo volermi anche te. Non sei stata come vuoi?
Già, che per stare? Che non avevamo incontrato, no? Fijn om heel in jullie midden te zijn. Ik ga vanmiddag nadenken over een verhaal wat zich ruim 6000 jaar geleden heeft afgespeeld. Het is een bekend verhaal. Ik wil vanmiddag verder op ingaan. We gaan straks een paar stukken lezen over Genesis 2 en 3. En het is bekend, Genesis 1 en 2 begint met hoe God de hemel en de aarde maakte. En als dat beschreven staat, wanneer God in 7 dagen de schepping maakt, dan vervolgens lezen we over een speciale hof die hij maakt. En vanaf die hof, daarover gaan we lezen, Genesis 2 vers 8. Plantte de Heere God een hof in Eden, in het oosten. En hij plaatste daar de mens die hij gevormd had. En de Heere God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen. Begeerenswaardig om te zien en goed om van te eten. Ook de boom des levens, in het midden van de hof. En de boom van de kennis van goed en kwaad. Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde 4 hoofdstromen. De naam van de eerste rivier is Pison. Die is het die rond heel het land van Havila stroomt waar het goud is. En het goud van dit land is goed. Ook is er balsemhars en de edelsteen onyx. En de naam van de tweede rivier is Gihon. Die is het die rond heel het land Kush stroomt. En de naam van de derde rivier is Tigris. Die loopt ten oosten van Assur. En de vierde rivier is de Eufraat. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere God gebood de mens: van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Tot zover, we lezen straks verder in hoofdstuk 3. De eerste 2 hoofdstukken van Genesis, een deel uit het tweede hoofdstuk wat we nu gelezen hebben, laten een prachtige beschrijving zien van hoe God de hemel en de aarde gemaakt heeft. En wat centraal staat, als je dat leest, is dat God schepper is van leven. Hij schept bomen en die leven. Hij schept dieren en die leven. Hij schept de mens en de mens die leeft. Die leeft omdat hij zelf de adem blaast door de neusgaten van adem. Dat is wat we leren over de Heere God in die 2 hoofdstukken. God is een God van leven. En nadat hij dat allemaal heeft gemaakt, maakt hij een speciale hof. In die hof maakt hij bomen die mooi zijn om te zien. Bomen die mooi zijn om te zien en ook lekker om van te eten. Dat lezen we over die bomen die God maakte voor de hof. En hij maakt vier rivieren. Vier rivieren die door die hof heen stromen en die bevochtigen al die bomen. Die zorgen dat die bomen water krijgen, zodat ze kunnen groeien, zodat ze kunnen bloeien en die vrucht voort kunnen dragen. En naast al die bomen in die hof maakt hij twee bomen in het midden van de hof. En die twee bomen hebben allebei een naam. De ene boom draagt de naam Boom des Levens. En de andere boom heet de boom van kennis van goed en kwaad. En van alle bomen, ook de boom des levens, mocht Adam vrij eten. En er is één boom waarvan God zegt, daar mag je niet van eten. Want op de dag dat je daarvan eet, zal je voorzeker sterven. Van de boom van kennis en goed, van goed en kwaad, dat was de boom waarvan ze niet mochten eten. Dus hoe begint dit gebod van de Heere God? Het gebod van de Heere God begint met een enorme vrijheid. Want het gebod luidt, van alle bomen in de hof mag je vrij eten. Allemaal vrij. Die twee woorden laten vrijheid zien. Maar dan is er één boom, dat als je daarvan zou eten, dat dat tot gevolg zal hebben dat je sterft. En dan komt de slang in hoofdstuk 3. En met die slang ook de verleiding. Daarover gaan we lezen. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken. Anders sterft u. En toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, kennende goed en kwaad. En de vrouw zag dat de boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig was om erdoor verstandig te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was. En hij at ervan. En toen werden de ogen van beiden geopend. En zij merkten dat ze naakt waren. En ze vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt. En daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan ik u geboden had, daar niet van te eten? Lees tot zover. Dankjewel. Dat gebod van God, wat begon met vrijheid, wordt door de slang omgedraaid. Dat is wat je ziet in dit verhaal. Hij draait het om, want wat vraagt hij? Hij stelt die vraag aan Eva. Is het echt zo dat God heeft gezegd, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de Satan presenteert hier God als een God van restrictie. Van beperking. Een God die je vrijheid af wil pakken. Die Eva iets wil onthouden. En als Eva dat antwoord geeft, dan herhaalt ze wat God zegt. Tenminste,
Bijna.
Want Eva, die citeert de Heere God niet helemaal. En het antwoord wat ze geeft is: van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Wat had God gezegd? U mag vrij eten van alle bomen. Wat zegt Eva? Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten. Dus welke twee woorden laat ze weg? Slaat het woordje vrij weg en het woordje alle. Vrij eten van alle bomen, dat had God gezegd. Maar die woorden laat Eva weg. En daarmee verliest Eva al een stukje vrijheid. En ze verliest nog meer vrijheid als ze zegt dat ze de boom, de vrucht van de boom, niet alleen niet mag eten, maar niet eens zelfs mag aanraken. Dus haar vrijheid wordt steeds meer ingeperkt. Door de list van de slang. En als dat gebeurd is, op dat moment slaat de Satan toe. En let even op de strategie van Satan in dit verhaal. Want het eerste wat hij doet is een misleidende vraag stellen, waarin hij die vrijheid, die God van leven, waarmee hij dat in twijfel trekt. Is het echt zo? En eerst trekt hij God in twijfel over die vrijheid die God geeft, het leven wat hij geeft. En vervolgens, de volgende stap is dat hij God een bedrieger noemt. U zult helemaal niet sterven. God heeft je bedrogen. God weet zelf dat je als God zult zijn, als je van deze boom hebt. Je zult juist leven. Als je van die boom eet, zul je juist net als God worden. En dat is wat de Satan nog steeds doet. Kom tegen God in opstand. Ga je eigen weg. Doe wat je... Zorg dat je zelf verstandig wordt. En dan zul je leven. Los van God. God is een God van restrictie. Om je vrijheid af te pakken. Dat is de verleiding van de Satan. En als die verleiding plaats heeft gevonden, dan gebeurt er iets. Wat gebeurt er dan? Kijkt Eva opeens naar die boom met een andere blik. En ze kijkt met een blik waarmee ze ziet dat die boom van kennis van goed en kwaad, dat dat wel goed was om van te eten. Ja, zelfs om er zelf verstandig door te worden. Dus Eva heeft haar blik niet meer gericht op God en zijn woorden van leven en zijn vrijheid en hoe hij voor al dat leven zorgde in de hof, maar zijn blik, haar blik raakt gericht op die boom. En ze begeert om zelf verstandig te worden en los van God te komen. Los van God zelf te beschikken over die kennis van goed en kwaad. Dat is opeens de aantrekkingskracht van die boom geworden. Eva wil zelf verstandig worden, los van haar schepper. En hiermee keert zij zich van haar schepper af. En wil ze haar eigen vrijheid creëren. Ze wil als het ware haar eigen bron van leven zijn. In zichzelf het leven hebben. Door als God te zijn. En dan neemt ze van de vrucht. En geeft Adam ervan. En als ze dan allebei gegeten hebben, dan worden hun ogen geopend. En merken zij opeens dat ze naakt zijn. Woordje naaktheid is in de grondbetekenis is hetzelfde woordje als het gebruik voor de slang. De slang was listig. De mens is listig geworden door het eten van die boom. En daardoor ontdekken ze hun naaktheid. Listig. En die listigheid willen ze bedekken. Wat doen Adam en Eva? Die maken vijgenbladeren om die naaktheid maar te verstoppen. En ze zijn bang geworden. Ze schamen zich. Ze zijn sterfelijk geworden. Vandaar dat Adam zegt, ik ben bang. Want ik ben naakt. En daarom verstopt ik. Ik denk dat dat herkenbaar is voor veel mensen. Je worstelt met het gevoel een slecht mens te zijn. Onvolmaakt te zijn. Diep van binnen dingen te hebben waar je voor schaamt. Dat maakt dat je bang, wil je het liefst onzichtbaar maken. Het liefst trek je je terug uit contact. Je laat niet zien wat er diep van binnen echt nog in je leeft. Wat je echt voelt. Het is moeilijk om te erkennen wie je echt bent. Eigenlijk mag je naaktheid niet gezien worden. Een ander mag niet werkelijk dichtbij komen. En je vrijheid om jezelf te zijn is weg. Dat was het gevolg van die ongehoorzaamheid van Adam en Eva. Met alle gevolgen van dien. Verderop in het hoofdstuk staan die gevolgen beschreven. Die kennis van goed en kwaad naakt. Schuldig. Verstoppen. De dood. Het lijden. En uiteindelijk zal Adam en Eva uit stof zijn ze genomen, uit stof zullen ze wederkeren. En dan is er nog één belangrijk gevolg. Die dat eten van die boom van kennis van goed en kwaad heeft. En dat is het gevolg dat de toegang tot de boom des levens hen wordt ontzegd. Want God zegt verderop in hoofdstuk 3. Zie, de mens is geworden als een van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan. Laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven. Dus voor de zondeval konden Adam en Eva vrijelijk eten van de boom des levens. Het gebod gold alleen voor de boom van kennis van goed en kwaad. En na de zondeval zegt God, ik wil niet dat ze hun hand uitsteken en eten van de boom des levens. Dus ik heb mij eigenlijk het volgende afgevraagd. Zondag.
Ja, dank.
Waarom raak je je vrijheid kwijt op het moment dat je die kennis van goed en kwaad hebt? Waarom is de vrijheid weg om van de boom des levens te eten op het moment dat je dus kennis van goed en kwaad hebt gekregen? En zelf verstandig wil zijn. Want wat opvalt is dat God zegt, de mens is geworden als een van ons kennende goed en kwaad. Met andere woorden, God heeft kennis van goed en kwaad. En toen hij de hof gemaakt had, en alles gemaakt had, zei hij, zie, het is goed. Ook die boom van kennis van goed en kwaad. Dus als God zelf kennis heeft van goed en kwaad, kan dat geen zonde zijn. Maar de boom van leven zegt ook wat over wie de Heer God is. Want God is leven. Hij is de schepper van leven. Kijk wat Jezus zelf zegt. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus beide bomen zeggen iets over wie de Heer God is. God is leven en God kent, heeft kennis van goed en kwaad. Wat was dan de keuze van Adam? Wat was de keuzemogelijkheid die Adam had? Hij had nog geen kennis van goed en kwaad. De keuze die Adam kon maken was tussen blijven leven of gaan sterven. Hij kon of het leven bewaren en blijven in die vrijheid die God had gegeven, of hij kon van de boom van de kennis van goed en kwaad eten en zou daardoor als God worden, maar hij zou het leven verliezen. Waarom is dat nu zo? Waarom is dat nu zo? Omdat God als het ware zegt, alleen in mijn hand is die kennis van goed en kwaad werkelijk veilig. Dat behoort mij toe en dat maakt het verschil tussen schepper en schepsel. Ik ben degene die gaat over kennis van goed en kwaad. Ik ga over het oordeel. En dat behoort jou niet toe als mens. En maakt dat schepsel zich los van de schepper door zelf dat oordeel te willen vellen,
dan maakt God zich ook los van zijn schepsel. Daarom verbood God hen te eten van die boom. Ze moesten voor die kennis van goed en kwaad volledig blijven vertrouwen op de Heere God en hem afhankelijk en gehoorzaam zijn. Maar we hebben het gelezen, de mens wilde zelf over die kennis van goed en kwaad beschikken. En Eva keek naar die boom met die blik om er zelf verstandig van te worden. Zelf als God te zijn en zelf uit te maken wat goed en kwaad is. Zelf die macht willen bezitten. Welke invloed heeft die kennis van goed en kwaad dan op de mens in deze wereld? Wat is er gebeurd sinds die mens die kennis heeft? Ik denk dat met een kennis van goed en kwaad de mens zelf is gaan beslissen over wat goed en wat kwaad is. Ik maak zelf vanuit wat goed is en wat niet. Los van God, los van mijn bedenken, los van mijn schepper, ga ik uitmaken wat ik goed vind en wat ik fout vind. Want God is niet een God van leven, maar een God van dood. Dat is het beeld wat die slang ons voorspiegelt. Je zult helemaal niet sterven. Je zult leven. Je zult als hem zijn. God is juist bang dat je bijna zo wordt als hem. En je kan het allemaal rustig zelf doen. Met die kennis is de mens gaan oordelen vanuit eigen ideeën. Eigen ideeën over de mens en de mensen om hem heen. Terwijl Gods woord zegt, oordeel niet, opdat u niet geoordeeld zult worden. Mensen die vanuit de kennis van goed en kwaad leven, die zijn zichzelf tot wet geworden. Wat wil zeggen, autonomie. Autonomie bestaat uit twee woorden. Het woordje auto, dat is het zelf. Auto is zelf en dan nomos is wet. Autonomie betekent, je bent jezelf tot wet. Je maakt dus zelf uit hoe je wil leven en wat goed en kwaad. En mensen met die kennis, die leven vanuit die kennis, menen ook zelf rechtvaardiging te kunnen bereiken voor God. Zelf rechtvaardig te kunnen zijn door God. Kan een mens zichzelf rechtvaardigen? Volstrekt niet. Maar de zondige mens wil juist zelf uit blijven maken wat goed is en wat niet. En dat kan allemaal bij religieuze mensen. Religieuze mensen zijn ook bezig met die kennis van wat goed is en wat fout is. In hun religie zoeken ze de richting om daar een onderscheid in te maken. En uiteindelijk door het doen van die goede dingen en het niet doen van kwade dingen, proberen ze God tevreden te stellen. Of dat dan is de offers te brengen aan de geesten van je voorouders, de zuilen van de islam, of het houden van de Torah bij Joden. Ze proberen goed te zijn en daarom op te klimmen naar de hemel. God tevreden te stellen. De vraag is dan, is het christendom op diezelfde manier een stelsel die je leert hoe je goed moet leven? Is het christendom na de rechtvaardigmaking door geloof in de Heer Jezus, de vergeving en de doop, gaat het dan vervolgens om dat je zo goed mogelijk leeft en zo min mogelijk goede dingen en kwade dingen doet? Natuurlijk zoveel mogelijk goede. En als dat dan niet lukt en je faalt erin, want ja, je blijft maar mens, ja, dan is er gelukkig wel weer genade en vergeving. Is dat wat het christendom is? In het leven van Jezus zien we dat niet terug. Dat hij bezig was met de kennis van goed en kwaad. Jezus was niet bezig met wat mag wel, wat mag niet. Wat is goed en wat zijn de regeltjes? Hij onderwees dat niet. Een moreel systeem met allemaal wetten en regels. Dat is namelijk eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Zelf verstandig willen worden. Zelf verlossing willen bereiken. Zelf een beter mens willen worden. Zelf verlossing krijgen door het doen van goed en het nalaten van kwaad. Dat is gericht op zelfbaan. Het is een ruil met God. Ik lever mijn vrijheid in. De dingen die ik eigenlijk leuk vind om te doen. En ik doe dingen die ik misschien niet zo leuk vind om te doen. En dat is een soort offer waardoor je denkt, dan zal God mij aanvaarden. En dan heb je het gevoel als je God, dat je God een verdienst hebt gedaan. Als dat goed gaat met je stille tijd en je gebed en je geven en al die andere christelijke dingen. Krijg dan trots en een tevreden gevoel bij. Nou moet God wel denken dat ik goed bezig ben. En wat als het niet lukt? Dan gaat het een beetje knagen. Een beetje schuldig voelen. Niet echt geluk met die stille tijd. Bang dat God boos op je wordt. Je gaat slechte dingen compenseren door religieus gedrag. En uiteindelijk, als het wel lukt met die stille tijd, en dat brengt niet die zegen die je verwacht, je krijgt te maken met lijden en moeite, met ziekte. Dan lijkt het alsof God zijn kant van de rel niet nakomt. Wat nu een goede God? En uiteindelijk, als je zo leeft, ben je maar met één ding iemand bezig. En dat ben je zelf. En dat is liefde voor jezelf. Dat is niet wat Jezus deed toen hij zichzelf volkomen gaf aan het kruis. Volkomen gehoorzaam was aan de Vader. Hij deed niets uit zijn eigen belang. Hij deed niets naar eigen inzicht. Hij deed niets voor zichzelf. En waarom deed hij dat? Omdat hij de Vader kende. Jezus kent de Vader als bron van leven. Als liefde. En hij wist dat alleen gehoorzaamheid aan de Vader dat leven zou brengen voor velen. En die gehoorzaamheid bracht de Heer Jezus ertoe om te sterven op zijn 33ste. En zo begint onze gehoorzaamheid aan God. Ook met dood en sterven. Sterf aan onszelf. Sterf aan die behoefte om maar zelf rechtvaardig te willen voor God. Zelf maar bezig te zijn met wat goed is en wat niet goed is. Sterf aan je eigen verstandigheid. Een dwaas worden om Christus wil. Niet meer vertrouwen op je eigen inzicht. Maar volledig vertrouwen op de Heer. Omdat Hij als enige de bron van leven is. En de bron van vrijheid. En dat Hij als enige moet beschikken over die kennis van goed en kwaad. Dat God de bron van leven is. Dat is de basis van gehoorzaamheid. Dan is onze gehoorzaamheid generaal. Met God, geen rel of geen manier om rechtvaardig voor hem te worden. Maar dat is een vorm van erkenning. U bent degene die hierover gaat. En in uw handen is mijn leven veilig. U bent mijn rechter. En u bent mijn rechtvaardig maker. Hij is God en wij zijn maaksel. Geschapen om goede dingen te doen. Samengevat. De verleiding van de Satan was dus om zelf verstandig te willen worden, los van God. Zelf te beschikken over die kennis van goed en kwaad. Zelf leven in jezelf te bezitten. Onafhankelijk te zijn. Zelf controle houden. En ook christenen kunnen dat doen. Telkens weer blijven eten van die boom, door zelf te willen weten wat goed is en wat niet, om daardoor leven te krijgen. Maar geloven is niet meer zelf die kennis te willen hebben. En zelf het leven proberen te grijpen. Maar te zien dat de rel die God ons aanbiedt Jezus is. En dat vertrouwen op hem ons rechtvaardig maakt. Hij was volledig gehoorzaam aan de Vader. Deed niets uit eigen inzicht, omdat hij dat zelf wilde. het deed wat hij de Vader zag doen. Dat brengt bevrijding. Dat brengt leven. Waarom? Omdat die liefdevolle band, die liefdevolle verbinding met God, daarmee weer hersteld is. Dan is er geen veroordeling meer. Geen angst meer. Dan hoef je het niet meer zelf te doen. Dan is het Gods geest door ons heen. Uiteindelijk, aan het eind van de Bijbel, daar wil ik mee afsluiten, komt die boom des levens weer terug. Er is weer toegang tot de boom des levens, straks als alles nieuw zal zijn. Dat lezen we in Openbaringen 22, vers 14. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat ze recht mogen hebben op de boom des levens. En opdat zij door de poorten van de stad mogen binnengaan. Hoe doe je dat? Door te stoppen met te vertrouwen op je eigen inzicht. Zelf verstandig te willen zijn. Maar op de Heer te vertrouwen, met heel je hart. En Hij zal je paden recht maken. Samen bidden. Heer God en Vader in de hemel. Heer, zoals we hier zitten, hebben we allemaal te maken gehad met de leegte, met de dorst. Te maken gehad met het gevoel om onszelf aangewezen te zijn. Proberen te jagen naar gerechtigheid. En elke keer te ontdekken dat we dat niet kunnen, dat het niet lukt. Dat we de verbinding met u kwijt zijn. En dat wij niet op kunnen klimmen naar de hemel. En Heer, ik dank u dat op het moment dat we dat inzagen, we hebben ontdekt dat uw evangelie is. Dat u uw zoon zond in deze wereld om het verloren te zoeken en te redden. Mensen die juist niet meer dachten dat ze het zelf konden. Om volledig op u te gaan vertrouwen. Dank u wel, Heer, dat u ons belooft uiteindelijk de toegang te geven tot de boom des levens. Ik probeer, mag dat onze hoop zijn, om gericht te blijven op u, omdat u de bron van leven bent. En te doorzien welke verleiding van de Satan ook vandaag de dag nog klinkt. Verlaat God, verlaat en je zult leven. En het effect is dood en sterven en verderven. Heer, ik bid, breng ons terug, Heer, tot ontzag en dankbaarheid. Dat we u mogen zien. In alles, als vrijheid en als leven. In Jezus' naam.